Lucas hoofdstuk 7, vanaf vers 36 tot vers 50. En de titel voor de boodschap van deze morgen is een verrassende liefde. Dit zegt Gods woord. Een van de fariseeën nu vroeg hem bij zich te eten. En hij ging in het huis van de fariseer en lag aan. En zie, een vrouw die in de stad een zondares was en die merkte dat hij in het huis van de fariseer aanlag, bracht een albasten fles met balsem, ging wenend achter hem staan bij zijn voeten en begon zijn voeten met haar tranen nat te maken en droogde ze af met de haren van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten innig en zalfde ze met balsem. Toen de fariseer die hem had genodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als deze een profeet was, zou hij wel weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordde en zei tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Een schuldeiser had twee schuldenaars, de een was 500 denaren schuldig en de ander 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen dan zal hem het meest lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik veronderstel hij aan wie het meest heeft geschonken. Hij nu zei tot hem, je hebt juist geoordeeld. En terwijl hij zich omkeerde naar de vrouw, zei hij tot Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u mij niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met haar tranen gewassen en met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u mij niet gegeven. Maar zij heeft vanaf dat ik binnengekomen ben niet opgehouden mijn voeten innig te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met balsem mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar vele zonden zijn vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar wie weinig wordt vergeven, die heeft weinig lief. Hij nu zei tot haar, uw zonden zijn vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen onder elkaar te zeggen, wie is deze dat hij zelfs zonde vergeeft? Hij nu zei tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Zover het lezen van Gods woord. Ik denk dat voor het overgrote deel van de aanwezigen hier, deze geschiedenis van Jezus' bezoek aan het huis van Simon de Fariseer, dat een welgekend verhaal is. En wat ik eigenlijk vanmorgen wil doen, vrienden, is het onderricht dat de Heer Jezus hier bij deze gelegenheid geeft, ik zou dat graag eens in zijn oorspronkelijke culturele context plaatsen. Ja, ik zie het eigenlijk als een opdracht, vrienden, om de waarheden van de schrift te redden van vertrouwdheid. Het is mijn verlangen en mijn gebed dat deze passage opnieuw fris en krachtig tot onze harten gaat spreken. Cultuur. Dat is nu eenmaal zeer belangrijk. Als je voor de eerste keer een ver land gaat bezoeken, dan is het geen luxe, denk ik, om voeling te hebben met de cultuur en voeling te hebben met de plaatselijke gebruiken. Anders zou je wel een keer voor grote verrassingen kunnen komen te staan en mensen ongewild affronteren. Als je in Nepal bij Anita en Manos op bezoek gaat, en je komt eraan bij hen thuis, dan ga je niet meteen gaan vastpakken en stevig knuffelen. Beiden gaan zich daar heel ongemakkelijk bij voelen. Lichamelijk contact ligt bij hen gewoon heel anders. De kinderen, die gaan u bij uw aankomst verwelkomen en een bloem overhandigen. En je kan die maar best bewaren en meenemen naar huis. Ik dacht dat het bij zijn eerste bezoek was van Etienne aan Nepal, dat de kinderen hem bloemen gaven bij zijn aankomst. En zonder erbij stil te staan, had hij die gewoon weggegooid. Maar toen dat Manos dat te weten kwam, was hij daar helemaal niet mee opgezet. Alleen al de wijze van elkaar te begroeten, vrienden, dat kent heel grote culturele verschillen. Cultuur is nu eenmaal belangrijk. En ik denk dat ik u al heel vaak gewezen heb op het centrale belang van gastvrijheid in de Bijbel en in de cultuur van het oude Midden-Oosten. Nu, wij hier in het Westen, we vormen daar eerder een abnormale historische en culturele uitzondering op, maar samen voedsel eten, gastvrijheid betonen, dat is overal in de wereld, in de meeste culturen, enorm, enorm belangrijk. Herinner je trouwens Die gelijkenis die de Heer Jezus vertaalt. Die gelijkenis van een man die rond middernacht onverwacht bezoek krijgt. En hij realiseert zich dat hij dit onverwachte bezoek niks kan voorzetten. En dan gaat hij bij zijn buren om brood vragen en dan blijft hij daar aan de deur bonken om middernacht totdat ze uit hun bed komen en open doen. Nu, ik weet niet, maar als u vanavond onverwacht vrienden op bezoek krijgt om middernacht en je hebt niks in huis, ga je dan ook bij de buren gaan aankloppen totdat ze open doen? Denk het niet, hè? Denk het niet. In onze cultuur is dat eerder ongepast om mensen zo lastig te vallen. Maar in het oude Midden-Oosten is dat een heel normale zaak. Want op dat moment staat eigenlijk de reputatie van het hele dorp op het spel. Het is een grote schande voor het hele dorp als jij uw gasten niet goed kunt ontvangen. En daarom, vrienden, is het op gepaste wijze gasten ontvangen zo belangrijk hier om deze geschiedenis goed te kunnen begrijpen. Heel dit verhaal hier is gebouwd rond het centrale belang en de aard van gastvrijheid. Nu, Jezus die wordt hier uitgenodigd om te spreken in het huis van een vooraanstaande geestelijke leider in het dorp, Simon de Farizeer. En er is hier een vrouw in het dorp die, wanneer zij dat nieuws te horen krijgt, meteen besluit om naar het huis van Simon de Farizeer te gaan. En nog voordat de Heer Jezus eraan komt, is zij al in het huis van Simon aanwezig. Dat wordt ons niet meteen verteld, en daarom is het u nog niet opgevallen wellicht, maar dit valt duidelijk op te maken uit Jezus' woorden. Kijk maar in vers 45, dan zegt hij tegen Simon, een kus hebt u mij niet gegeven, maar zij heeft vanaf dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten innig te kussen. Dus vrienden, dit gegeven werd wel meteen een heel ander licht op dit verhaal. Als je ineens realiseert dat die vrouw er al is voordat de Heer Jezus binnenkomt. En trouwens, hebt u zich al eens afgevraagd wat die vrouw dat te zoeken heeft? Want je merkt aan Simons reactie dat hij niet echt opgezet is met dit ongewenste bezoek van deze vrouw. En dat heeft vooral te maken met haar reputatie. Deze vrouw is namelijk een publieke vrouw. Ja, de oudere vertaling die spreken hier ook niet van een zondares, maar van een prostituee. En we kunnen dit trouwens met heel veel zekerheid zeggen, omdat deze vrouw haar belangrijkste basisuitrusting om haar beroep uit te oefenen heeft meegebracht. Een albasten flesje met peperdure nardusolie. Niemand bewaarde in die dagen dure parfums in een albasten flesje. Albast is namelijk heel poreus materiaal. Dat begint direct te lekken als je dat vloeistof in wil bewaren. Maar prostituees die dragen een klein albasten flesje dat gevuld is met geurige nardusolie op de borst. Ja, in een omgeving waar dat proper water niet altijd voorradig is, dat dragen dames van plezier zo'n traag lekkend albasten flesje. Om altijd natuurlijk lekker te ruiken en dus aantrekkingskracht uit te oefenen op potentiële klanten. Fris en proper water, dat is niet altijd aanwezig, hè, bij de mensen in die dagen. Mensen die bij de zee wonen, die wassen zich gewoon met zeewater. En daar ruik je natuurlijk zout. Vandaar dat zo'n albasten flesje met reukwerk voor een vrouw die haar lichaam verkoopt, gewoon basisuitrusting is. En nu ga je wellicht gaan afvragen waarom dat een vrouw met die reputatie aanwezig is in het huis van een fariseer. Die, dat werd heel ander licht, die op alles. Wel, Simon die heeft haar niet uitgenodigd. Zij behoort tot de onverwachte gasten die daar aanwezig zijn op deze maaltijd. Kijk, als wij mensen uitnodigen om te eten, dan gaan wij naar het aantal genodigden, gaan wij zorgen dat wij voldoende voedsel in huis hebben. En wanneer dat we met gasten aan tafel gaan, er wordt ineens aangebeld, wat wil zeggen dat er onverwacht bezoek is van de buren, dan gaan onze buren, als ze merken dat er bezoek is, al meteen zeggen van oei, we zullen wel een andere keer komen, we zien dat niet past. En dan is het zelfs ook geen schande om te zeggen tegen de buren van ja, we gaan net aan tafel, sorry, maar uw bezoek komt eigenlijk een beetje ongelegen, misschien een andere keer? In onze cultuur is dat volkomen normaal om dat toch te doen. Niemand gaat daarover vallen, dat is geen enkel probleem. Maar daar is een heel groot verschil met het Midden-Oosten. Wanneer je daar gasten gaat ontvangen, dan ga je veel meer voedsel klaarmaken dan nodig is voor het aantal genodigden. Er wordt altijd ruim voorzien voor onverwachte gasten. In tegenstelling tot wat dat bij ons gebruikelijk is, zijn onverwachte gasten in het Midden-Oosten altijd welkom voor een maaltijd. En hen niet ontvangen is eerder grof en schandelijk in hun cultuur. En ik wil hier ook even de setting van deze gebeurtenis kaderen. Kijk, uitgenodigde gasten die gaan in het midden van de kamer, die gaan daar rond een tapijt met daarop al het voedsel gaan aanleggen, op kussens, met de voeten steeds naar achteren gericht. En dat is wel goed om te weten, want iemand uw voedsel tonen in die cultuur, dat is een even grove belediging of dat je een middenvinger gaat opsteken. Vandaar dat je de onderkant van je blote voeten niet laat zien en ze weghoudt van het midden van de aanlegruimte. Dat is heel belangrijk. En wanneer dat er onverwachte gasten komen opdagen, dan zijn die gewoon vrij om achter de aanliggende genodigen plaats te nemen, mee te proeven van de maaltijd en mee te luisteren naar de gesprekken. Het draagt eigenlijk enorm tot uw aanzien bij als gastheer wanneer dat er heel veel onverwachte gasten op zo'n aangerichte maaltijd komen opdagen. Simon, die is dit bezoek van deze vrouw van slechte zeden eerder kwijt dan rijk, maar omwille van de begeerenswaardige reputatie, de naam een gulle gastheer te zijn, gaat hij haar niet wegsturen als hij op bezoek hier komt om de Heer Jezus te zien. Iedereen is volgens de normale regels van de gastvrijheid altijd welkom. En dit verklaart dus waarom deze vrouw hier aanwezig kan zijn. Maar voordat we ingaan op deze toch verrassende liefde van deze vrouw, wil ik u toch even een vraag stellen, broers en zusters vanmorgen. Kunnen wij van onszelf oprecht en met vrijmoedigheid zeggen dat wij zielsveel van de Heer Jezus houden? Of voelt u zich eerder omringd vanmorgen door iets wat overdreven enthousiaste mensen, waarvan u zich eigenlijk afvraagt wat hen bezielt en waarom zijn ze toch zo gepassioneerd voor Jezus? En God. Niet antwoorden op die vragen zijn het niet zo voor de hand liggend. Mensen die al wel langer christen zijn, die kunnen eigenlijk op een punt komen dat ze zich gaan afvragen of dat hun liefde voor de Heer Jezus nog wel levendig is. Er is een tijd geweest dat ze heel veel om de Heer Jezus gaven, maar als ze eerlijk zijn, moeten ze nu erkennen dat dit vandaag niet meer echt zo het geval is. Ze zijn wel aanwezig op de samenkomsten, omdat het ook ergens verwacht wordt. Maar moest er een keuzemogelijkheid zijn, dan zou ze eigenlijk liever iets anders doen. Er is een tijd geweest dat praten met God, samen zingen tot God, luisteren naar Gods woord, dat er momenten waren om naar uit te zien. Maar nu wordt dat niet meer zo ervaren. Men is het een beetje kwijtgeraakt. En eigenlijk wat ik wil beogen vanmorgen, vrienden, is voor hen die hier misschien een bedenkingen hebben of twijfelen aan zichzelf, te gaan verduidelijken waarom sommige mensen enorm gegrepen zijn door de Heer Jezus en hem zo van harte lief hebben als deze vrouw in dit verhaal. Voor hen die dit verhaal kennen, is dat evenmin vanzelfsprekend, want er is hier allereerst de wijze waarop dit verhaal vertaald wordt. Zoals ik al aangaf, zijn er een aantal elementen in dit verhaal die in terugblik een heel ander licht werpen op wat zich hier precies nu voordoet. Want weet je, deze vrouw hier, voor haar is Jezus helemaal geen onbekende. Zij is door de Heer Jezus gegrepen. Hij is meer dan een gewone man voor haar. Ze heeft al horen vertellen uit Jezus' mond wie hij werkelijk is en wat hij precies is komen doen. En dat begint tot haar steeds meer door te dringen wie dat Jezus werkelijk is, en ze houdt zielsveel van hem. Nu, dit verhaal begint, broeder en zusters, op het moment dat de Heer Jezus het huis van deze belangrijke man binnenkomt, zoals we gelezen hebben. En deze vrouw is er aanwezig, en zij ziet precies wat dat er gebeurt. Zij merkt namelijk dat Jezus niet onthaalt, niet begroet, niet gekust wordt door de gastheer. De gast begroet hem met een kus, dat is de normale verwelkoming tussen gelijken. De leerling die begroet zijn meester door een knieval te maken en hem de hand te kussen als teken van respect. Nu, het is niet dat ik suggereer dat ik volgende week moet doen, hè. Dat is niet mijn bedoeling van morgen. Maar als iemand zeg maar, in de nabijheid komt van een meerdere en zich al helemaal onwaardig voelt, dan werpt hij zich neer en dan kust hij hem de voeten. Nu, de Heer Jezus die wordt door die fariseer niet behandeld als iemand met veel aanzien, want ja, dan had Simon Jezus het hoofd met olie gezalfd, uit respect, uit teken van eerbetoon. Maar Jezus wordt hier zelfs nog niet eens waardig ontvangen als een gewone man van bescheiden afkomst. Weet je, de meest eenvoudige gast is al minimum water gegeven worden om zijn voeten op te frissen vooraleer aan tafel te gaan. Maar zelfs dat wordt Jezus niet gegund. Hij wordt zeer onrespectvol behandeld. Ook wij kennen toch gewoontes als we mensen ontvangen? Als er iemand aanbelt, dan gaan we toch de deur open doen, dan gaan we toch een jas aannemen, dan gaan we ze toch een plaats wijzen, dan gaan we ze toch iets aanbieden om te drinken en dan gaan we eventueel de gasten die aanwezig zijn gaan voorstellen. Maar stel dat je ergens aanbelt, de deur wordt dan voor u open gedaan, wat je in de jas moet hangen, dan moet je even zelf uitzoeken. Er is niemand die u een plaats aanwijst. Iets voor te drinken moet je zelf gaan zoeken. Als je zo ontvangen wordt bij iemand, wat ga je denken? Dat je heel wel gekomen bent? Denk het niet, hè? Dus begrijp je, vrienden, wat hier gaande is? Simon, de gastheer, die betoont de Heer Jezus nog niet eens de elementaire hoffelijkheid die je van een gastheer mag verwachten. Deze Simon die voelt zich hier zo verheven en hoewel dat hij de Heer Jezus bij hem thuis uitgenodigd heeft, ontvangt hij de Heer Jezus nog niet eens. Hij heet hem nog niet eens welkom en begroet hem nog niet eens. En deze vrouw hier, deze prostituee, ziet dit met leden ogen aan hoe de Heer Jezus zo respectloos behandeld wordt en haar hart breekt. En ze gaat vervolgens achter de Heer Jezus, ze gaat aan zijn voeten knielen en ze barst in tranen uit en ze weent zo hevig dat haar tranen rollen over zijn voeten. En dan maakt ze haar haren los en dan gaat ze zijn voetzolen proper vegen. En vervolgens neemt ze haar belangrijkste werktuig, ze verbreekt de verzegeling van het albasten flesje en ze zalft de Heer Jezus zijn voeten met dat peperdure reukwerk. Ze zalft niet Jezus' hoofd, wat je zou misschien verwachten, maar enkel Jezus' voeten. Maar ze voelt zich zo onwaardig om zijn hoofd aan te raken. En bedenk hierbij, vrienden, dat de inhoud van zo'n reukflesje ongeveer anderhalf jaarloon bedraagt. Anderhalf jaarloon. Als dat geen kostbaar eerbetoon is. En Simon, de fariseer, slaat dit tafereel gade en heeft meteen zijn mening gevormd. Hij heeft de intentie van deze vrouw niet zo goed begrepen. Hè? Voor deze religieuze leider is wat dat deze vrouw doet totaal ongepast. Ja, als een vrouw haar haren voor een man losmaakt, dan kan dit inderdaad een sensuele betekenis hebben. Maar dan had ze nog eens met veel gevoel Jezus zijn voeten aanraken. En dat is er wel helemaal over, hè? Voor hem lijkt deze vrouw hier avances te maken. En als die Jezus waarlijk een profeet is, hè? Zo denkt hij toch bij zichzelf, hè? Dan zou hij deze verachtelijke vrouw van lichte zeden van zich afduwen en zou hij ze wegsturen. Het is gewoon schandelijk voor hem dat die vrouw hier aan plein publiek aan het doen is. En ik kan mij zo voorstellen dat Simon veel hoesting heeft om dat vrouwmens buiten te gooien. De Heer Jezus snijdt hem de pas af. Simon zegt hij, ik wil u een verhaal vertellen. Er waren dus twee mannen die bij een schuldeiser in het krijt stonden. En geen van beiden kon hun schulden terugbetalen. En de ene was 50 denari schuldig en de andere 500 denari. Nu, om een idee te geven van die openstaande schuld. 1 denari is ongeveer het dagloon van een gewone arbeider. Dus 50 denari, ongeveer ja, zeg maar anderhalve maand salaris. En 500 denari is ongeveer 2 jaar salaris. Dus beiden die kunnen we, zo lezen we hier, hun schuld niet terugbetalen. Maar beiden worden door die schuldeiser vrij van schulden verklaard. En dan stelt de Heer Simon de vraag, wie van hen beiden, Simon, zal de meeste dankbaarheid betonen? Wie van hen, Simon, zal deze voormalige schuldeiser het meest lief hebben? Simon, je denkt bij zichzelf even na. En vervolgens komt hij aarzelend over de brug met een antwoord. Wel, zegt hij, veronderstel de persoon die het meest geschonken is. En de Heer Jezus die bevestigt Simon zijn antwoord. Maar nu, vrienden, nu volgt er een fascinerende nadere verklaring van de Heer Jezus, hoe hij dit bijzondere eerbetoon van deze vrouw begrepen heeft. Ik herneem vanaf vers 43. Simon antwoordde en zei, ik veronderstel, hij aan wie het meest heeft geschonken. Hij nu zei tot hem, je hebt juist geoordeeld. En terwijl hij zich omkeerde naar de vrouw, zei hij tot Simon, ziet u deze vrouw? Nu, als iemand praat, is de toon waarop dat iets gezegd wordt niet onbelangrijk, denk ik. Als ik zeg tegen Timo, ah, wie dat we door hebben. Of ik zeg tegen Timo, ah, wie dat we door hebben. Dat maakt toch een wereld van verschil. Alhoewel dat ik net dezelfde woorden zeg. En het bijzondere aan dit gedeelte is, vrienden, dat we exact kunnen achterhalen op welke toon de Heer Jezus hier precies gesproken heeft. Jezus die gaat zich nu tot Simon richten en even zijn gastvrijheid op de korrel nemen. En na de schande die Jezus aangedaan is, zou je je wel toch kunnen voorstellen dat er enige boosheid gaat doorklinken in zijn reactie als je zo behandeld wordt. Maar dat is helemaal niet het geval, mensen. Want hoewel dat de Heer Jezus zich tot Simon richt, kijkt hij Simon niet aan. Jezus die richt zich op en die gaat de vrouw aankijken die zich nog steeds achter hem bevindt. En wanneer hij deze vrouw aankijkt die hem zoveel respect betoond heeft, dan gaat de Heer Jezus de harde kritiek die hij heeft voor Simon niet met een boze toon uitspreken, helemaal niet. Ziet u deze vrouw, Simon? Ik ben in uw huis gekomen. Wat er voor mijn voeten hebt u mij niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met haar tranen gewassen en met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u mij niet gegeven, maar zij heeft vanaf dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten innig te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met balsem mijn voeten gezalfd. Hier met een zachte, milde toon in zijn stem prijst de Heer Jezus hier deze vrouw in de aanwezigheid van Simon. En wat nu volgt, vrienden, is de ontknoping van dat hele verhaal. Want het is niet alleen aangrijpend als je er zo over nadenkt, maar de Heer Jezus die leert ons iets heel belangrijks, wat als spijtig genoeg door een probleem hier met de vertaling deels verloren gaat en zelfs misbegrepen kan worden. Want wat vinden we hier? De meeste vertalingen geven Jezus woorden als volgt weer. Kijk maar goed, je moet niet alles aannemen wat ik zeg, kijk maar goed wat er staat. Bij mij staat er, daarom zeg ik u, zegt de Heer Jezus, haar vele zonden zijn vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar wie weinig wordt vergeven, die heeft weinig lief. Nu, de Heer Jezus die praat wel meer als het over vergeving gaat in termen van financiële openstaande schuld. En laten we het verhaal hier ook zo vertalen. 2 mannen die hebben hier een openstaande zondenschuld die zij nooit goed kunnen maken. Maar de persoon tegenover wie dat ze in de schuld staan, die schenkt hen hier beiden vergeving. En dan is de vraag, wie van hen beiden zal hem het meest lief hebben? Dus als je hier goed gevolgd hebt, is er eerst vergeving en volgt er vervolgens wederliefde. Zie je dat? Ze worden eerst vergeven omdat zij vergeving ontvangen, is wederliefde hun reactie. Ja, één is er heel veel verheven, zien we, en omdat hij zich dat bewust is, heeft hij veel lief. En de ander is minder verheven, en daarom is zijn dankbaarheid bij gevolg ook veel minder. Wie weinig wordt vergeven, die heeft weinig lief, zegt de Heer Jezus hier. Nou, als je meent dat wat jou vergeven is, dat dat niet veel is, dan kan je ook bedenken dat jouw dankbaarheid navenant zal zijn. Dat is wat er hier duidelijk aangegeven wordt. Maar als je bewust bent dat je enorm veel kwijtgescholden bent, een grote openstaande schuld had, nou, dan ga je veel meer waarde hechten en respect betonen voor wat je ontvangen hebt. En hier zit dat probleem met de vertaling, kijk maar. In deze weergave klinkt het alsof dat Jezus zegt, Simon, ik zeg je, haar vele zonden zijn vergeven, en dan wordt de reden gegeven, want zij heeft veel lief gehad. Dus met andere woorden, omdat deze vrouw dit aan mij doet, en dus veel liefde aan mij betoont, zijn haar zonden vergeven. Maar lieve mensen, ziet u het probleem? Dat is juist het omgekeerde van wat er Jezus in zijn verhaal heeft duidelijk gemaakt. Dat is net het omgekeerde. Jezus, het verhaal laat toch heel duidelijk zien, vrienden, dat die vergeving een geschenk is. En dat de wederliefde een apprecierende reactie is op de overvloedige gave. Dus Jezus' verhaal laat heel duidelijk zien dat het woord hier in de grondtekst die met want vertaald is, zo niet vertaald kan worden. Dat woord heeft trouwens ook twee betekenissen. Het kan want betekenen of daarom betekenen. Dus je moet een vertaalkeuze maken. En ik denk dat in dit geval de enige correcte weergave is daarom. Dat de Heer Jezus zegt, ik zeg u Simon, haar vele zonden zijn vergeven, dat staat al in de verleden tijd, daarom heeft zij veel lief gehad. Jezus zegt, Simon, zal ik u een keer vertellen waarom dat deze vrouw dit aan mij doet? De reden waarom dat deze vrouw zoveel liefde aan mij betoont, is omdat zij veel vergeven is. Zij heeft Jezus zo lief, dat wanneer dat ze ziet dat hij zo onwaardig behandeld wordt, door die zogenaamde gastheer, dat haar hart breekt. En dan gaat ze de grootst mogelijke liefde betonen die binnen haar mogelijkheden is, die ze maar kan geven aan de Heer Jezus op dat moment. En dan moet je zien wat de Heer Jezus doet. In haar vertrouwen die ze heeft in de Heer Jezus, gaat hij haar bevestigen door openlijk te zeggen, zodat iedereen het goed kan horen, vrouw, uw zonden zijn vergeven. En wat volgt er dan meteen van allen die het horen? Ze zijn verontwaardigd, hè? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Waarop dat de Heer Jezus opnieuw het vertrouwen die deze vrouw in hem heeft, opnieuw gaat bevestigen. En dat een wonderlijke geschiedenis. Kan je mee volgen, lieve mensen? Dat werkt toch een heel ander licht, hè, op dat verhaal, of niet? Nu wil ik eigenlijk terugkomen, vrienden, op de vraag die ik daarnet in ons midden heb gelegd. Kunnen wij van onszelf oprecht en met vrijmoedigheid zeggen dat wij zielsveel van de Heer Jezus houden? Houden wij nog van de Heer Jezus, mensen? Nu moest je zich afvragen vanmorgen waarom de mensen fanatieke Jesus-freaks geworden zijn. Nou, dan is er daar een onmiddellijke aanwijzbare reden voor. Vergeving ontvangen hebben. Zie je dat? Er zijn heel veel mensen die denken als Simon. Als ze zich spiegelen aan een ander, dan denken ze van zichzelf dat ze een heilige zijn. Dat ze een aureoltje verdienen. Simon die meet zich aan zichzelf af en aan zijn eigen normen meent hij dat hij goed bezig is. Maar de Heer Jezus die neemt even Simon zijn gastvrijheid op de korrel. Dan zegt hij tegen Simon, Simon heb je eigenlijk wel enig idee hoe grof en hoe schandelijk dat je mij behandeld hebt? Simon is iemand die meent van zichzelf geen vergeving nodig te hebben. En daarom kan hij ook geen vergeving ontvangen. En kent hij ook geen enkele genegenheid voor de Heer Jezus in zijn hart. Maar deze vrouw, die was zo bijzonder dankbaar voor het grote geschenk dat zij ontvangen had. En dat is de reden waarom dat ze de Heer Jezus zo passioneel lief heeft gekregen. Weet je vrienden, het probleem met vergeving is dat heel veel mensen denken dat ze dat niet nodig hebben. Als ik tegen mensen over mijn vroeger leven praat, dan vinden ze de noodzaak aan vergeving in mijn geval
Heel begrijpelijk.
Ik ben er eigenlijk nog altijd niet achter gekomen waarom dat zo is, maar voor mij vinden ze dat heel begrijpelijk dat ik vergeving nodig heb. Maar weet je wat voor mij zo opmerkelijk is? Dat ik die reactie krijg, heel vaak zelfs, van mensen die godsdienstig of christelijk zijn opgevoed. Ze vinden dat zelfs spijtig dat zij die ervaring niet hebben om veel vergeven te zijn. Maar lieve mensen, begrijp de Jezus hier toch een keer niet verkeerd. Jezus zegt niet dat er mensen die in hun leven weinig verkeerd gedaan hebben, en bij gevolg weinig lief zullen hebben, omdat ze ook niet veel vergeven zijn, en dat er andere mensen zijn, zoals Jos, die verschrikkelijk veel op hun kerfstok hebben, en wanneer dat zij vergeven krijgen, super fanatiek worden voor de Heer Jezus, en vaste klant in de vuurtoren zijn. He. Dat is niet wat de Heer Jezus zegt, die mensen. Dat zegt hij hier niet. Als u zich aan mij afmeet, en ik heb daar helemaal geen probleem mee, maar als je bijgevolg meent dat je daarom niet veel vergeving nodig hebt, mag ik u eerlijk vragen, op wie lijk je dan als je in de spiegel van dit verhaal kijkt? Denk daar een keer 2 seconden over na. Ja, maar Jos, ik heb geen zo'n liederlijk leven geleid als jij. Wat wil je dan dat ik van mezelf denk? Ja, wees heel tevreden, hè? Met uw beschermde christelijke opvoeding, wees daar maar heel dankbaar voor. Maar het punt is dat je niet aan mij moet afmeten, hè? Ik ben de maatstaf niet, hè? Leg een keer uw leven naast het leven van de Heer Jezus. Leg een keer uw leven, hoe mooi dat je ook opgevoed bent, hoe beschermd je opgevoed bent, leg een keer uw leven naast dat van de Heer Jezus. En vraag u een keer af, als je de mensen zo graag ziet, als dat de Heer Jezus de mensen graag ziet. Vraag je ook een keer af of je zo vergevingsgezind bent als de Heer Jezus. En bedenk erbij, als jij je nog levendig kunt herinneren, de zon van 10 jaar geleden die iemand gedaan heeft, dat de Heer Jezus dat niet meer herinnert. De Jezus brengt geen zon in herinnering. Maar als jij dat nog levendig kunt herinneren, bedenk dan dat je vergevingsgezindheid niet van hetzelfde niveau is. En ik weet niet of je geduld hebt met mensen. Evenveel geduld als de Heer Jezus. Voor je aankomen dat ik wil zeggen, lieve mensen, als je karakter gaat spiegelen aan dat van de Heer Jezus, hé, wie kan er dan blijven bestaan, denk je? Hoe christelijk dat je ook opgevoed bent. Trouwens, en dat wil ik toch heel duidelijk onderstrepen, weet je, hoeveel dat iemand ook mispeuterd heeft in zijn leven, het is voor niemand gemakkelijk om onder ogen te zien dat hij vergeving nodig heeft. Het is voor niemand gemakkelijk om de omvang van zijn probleem onder ogen te zien. Voor niemand. Als iemand een alcoholverslaafde is of een drugsverslaafde, het grootste probleem is om onder ogen te zien de omvang van zijn probleem. Want zolang dat u meent dat best allemaal nog wel meevalt, hou maar naar de AA of hou maar naar de sleutel, ze gaan u niet kunnen helpen. Nee. Zolang of dat je de omvang van uw probleem niet ziet, kan u niemand helpen. Weet je wat ze dat noemen, zoiets? De ontkenningsfase. Zolang dat hij verslaafd van zichzelf niet weet dat hij verslaafd is, kan hij niet geholpen worden. En het is voor iedereen hard om te aanvaarden de omvang van uw probleem. En niet in het minst, met alle respect, voor mensen die christelijk godsdienstig zijn opgevoed. Want die geloven heel vaak van zichzelf dat ze het niet zo hard nodig hebben. Of die een ander. Dat is de spiegel die dit verhaal ons hier voorhoudt. Maar weet je, vrienden, ik weet wel één ding uit ervaring. Dat iedereen die hier zit, en iedereen dat ik tegenkom in mijn leven, problemen heeft. Dat hij zich voor dingen schaamt in zijn leven. Iedere mens heeft lijken in de kast zitten. Lijken waarvan dat hij hoopt dat ze nooit uit de kast gaan vallen en dat niemand ooit te zien krijgt. Maar iedereen heeft lijken in de kast. En ik heb nog nooit geen mens gezien die vol vrijmoedigheid aan iedereen hier in de zaal, ongecensureerd, de film van zijn leven gaat tonen. Moest dat gebeuren, denk ik dat jij het meest met die wegloopt. Of niet soms? Iedereen, lieve mensen, heeft vergeving nodig. En weet je, dat is nu een van de eerste zaken die de Heilige Geest in iemands leven doet, als hij met de Heer Jezus en het evangelie in contact komt. Weet je dat? De noodzaak van vergeving aan het licht brengen in iemands leven. Ik kan spreken uit ervaring. Als ik met mensen in contact kom, die interesse betonen voor de Heer of het evangelie, dan duurt het meestal geen maanden voordat ze spontaan dingen aan mij beginnen op te biechten. Ik kan er niet om gevraagd, hé. Ik ben ook geen pastor. Ik vraag daar nog niet eens achter. Ik spreek met niemand nog niet eens van mogelijke zonden in hun leven. Moet ik de mensen geen schuldcomplex aanpraten? Dat is mijn werk niet. Het is de Heilige Geest die mensen overtuigt van zonde. Ik ben slechts een arme bedelaar die brood gevonden heeft en die heel graag dat brood met anderen wil delen. Dat is alles. Maar zie je, Simon, die denkt van zichzelf dat hij goed bezig is. He? Simon die voelt zich goed in zijn vel en hij heeft Jezus zijn vergeving niet nodig. En hij had hij ook nooit in zijn leven ervaren. En daarom kent hij ook geen liefde voor God in zijn hart. Maar deze vrouw die heeft de Heer Jezus al ontmoet. Ze heeft al vergeving van hem ontvangen. Ze heeft al zijn vergeving in haar leven ervaren. En wanneer ze ziet wat de Heer Jezus hier aangedaan wordt, dan kan ze niet anders, te sterker of haarzelf, dan hem alle eer betonen. Omdat ze zo dankbaar is. De Heer Jezus zo lief heeft. En mag ik u vragen, vrienden van morgen, is dat de reden waarom we hier samengekomen zijn? Omdat we de Heer Jezus zo lief hebben? Omdat we veel vergeven zijn? Of zijn we zijn vergeving vergeten? Is de liefde een beetje bekoeld? Zijn we het misschien ergens kwijtgespeeld? De Jezus zegt tot deze vrouw, uw zonden zijn vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen onder elkaar te zeggen, wie is deze dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij nu zei tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Zie je, deze vrouw wordt door de Heer Jezus in haar vertrouwen bevestigd. En iedereen moet het horen van de Heer Jezus. Vrouw, uw zonden zijn vergeven. En al die aanwezigen zijn geschokt. Die dat horen, wie is deze dat hij zelfs zonden vergeeft? Ze weten het antwoord op die vraag. Er is slechts één iemand die gemachtigd is om zonden te vergeven, om vergeving te schenken. En Jezus die doet alleen wat God kan doen. Hè? En ofwel schenk je hem uw vertrouwen, en dan ga je zijn vergeving en zijn vrede ervaren. Ofwel blijf je voor jezelf geloof dat best nog meevalt. Hè? En dan een ander veel meer nodig heeft dan jij. Net zoals Simon. Maar deze vrouw heeft Jezus vergeving ontvangen. En zij verlaat Simons huis met vrede in haar hart. Ken je die innerlijke vrede, vergeving ontvangen te hebben in je hart? Heb je die al ervaren? Ik wil eigenlijk eindigen met een verhaaltje te vertellen. Er was eens een kleine jongen en een klein meisje. En zij had een grote zak snoep en hij had een grote zak knikkers. En op een dag beslissen ze om met elkaar te gaan ruilen. Het meisje dat belooft van haar kant om al haar snoep in een hele zak aan die jongen te geven. En hij belooft van zijn kant om die grote zak knikkers aan haar te geven. En ze spreken een dag af. Maar dat kleine meisje weet niet dat de avond voordat de ruil plaatsgrijpt, die jongen in zijn bed dan een keer goed zijn zak marbles bekeken heeft. En dat hij er toch drie de mooiste heeft uitgehaald en onder zijn kussen gestopt. Nou, de drie dat hij het meest zou missen in zijn leven uit zijn collectie had hij achtergehouden. En dan had hij op die dag zelf met zijn zak knikkers aan dat meisje en dan heeft hij die zak aan dat meisje. Drie knikkers lichter dan voorheen. En zij neemt het en ontvangt en heemt hem die zak snop. En dat meisje gaat heel content met die zak knikkers naar huis. En wanneer ze thuisgekomen is, kruipt ze naar bed en ze valt als een roos vredevol in slaap. Heel tevreden over de ruil die ze heeft gedaan. Maar wanneer dat jongen thuis komt, dan had hij ook als een bed. Maar dan kan hij wel niet slapen, zeker? Hij ligt gewoon te woelen in zijn bed. Hij kan maar geen rust vinden. Hij heeft geen vrede. Hij worstelt steeds met één vraag. Heeft dat meisje wel al haar snoep aan mij gegeven? Er is een vrede die je hart vervult wanneer je Jezus vergeving ontvangen hebt. Waardoor je nu onbezorgd in het leven kan staan, lieve mensen, zonder verder achter u te moeten kijken. Zonder achterom te kijken. Maar ik zie heel veel mensen die geen vergeving kennen, die constant maar achterom aan het kijken zijn, die dat perfect herinneren wat er allemaal gebeurd is in hun leven, dat anderen in tekort geschoten zijn, en ze dragen dat mee als een pak. Maar als je de vrede van de Heer Jezus in je hart hebt, vergeving hebt ontvangen, dan trek je er allemaal niks meer van aan. En dan kan je rustig je weg gaan in dit leven. Dat is zo mooi in dit gedeelte. Kennen we die vrede van de Heer Jezus in onze harten, lieve mensen? Dat is wel een levensbelangrijke vraag die je voor jezelf toch een keer moet stellen En waar je een eerlijk antwoord op moet geven voor jezelf vanmorgen. En misschien denk je, ja, maar ja, Jos, kan ik nooit zo bevlogen en zo enthousiast zijn als jij, of vul maar in. Dus ik heb me dat gewoon niet doen. Nee, inderdaad. Want het is ook niet iets dat je zelf uit jezelf kunt opbrengen. Het is iets wat in u gewerkt wordt wanneer dat je vergeving ontvangen hebt. Het is een liefde die je niet zelf moet opbrengen, nee mensen. Het is een liefde die u gegeven wordt. Het is een liefde die in u voortgebracht wordt. Als er liefde voor Jezus is, dan is die er alleen door ervaring dat hij jou eerst heeft lief gehad en zijn vergeving zonder enige voorwaarden als een liefdesgeschenk aan u aangeboden heeft. En zolang dat je hem niet vertrouwt, kun je de vrede niet ontvangen. En misschien heb je ooit die vrede gekend. En was je op dat moment voor jezelf heel bewust dat je echt de Jezus lief had. Maar is het er nu niet meer? Om een of andere reden is het er niet meer. Het is anders geweest, maar nu is het gewoon weg. Dan heb ik toch één ding daarover te zeggen. Wat ik je op aanstuur vanmorgen is geen psychologisch spelletje. Nee? Het is niet dat je jezelf moet oppeppen, op jezelf inpraten, om warme gevoelens voor de Jezus op te wekken. Nee? Zo werkt dat niet, mensen. De liefde komt spontaan als je de vergeving van de Jezus ervaart. En misschien is het weg. Maar mag ik je vragen, hoe lang is het geleden dat je de Jezus dan een keer bewust voor zijn vergeving hebt gedankt? Geen formuliergebed, maar bewust, met heel uw hart. Hoe lang is dat geleden? Heb je hem trouwens nog onlangs een keer bewust iets beleden? Dank je dat je start met voor mijn zon? Dan niet, maar bewust iets beleden. Waarom vraag ik dat? Niet voor op je zenuwen te werken. Ik zeg dan maar gewoon omdat dat de enige manier is om de blijvende liefde van de Heer Jezus in je leven te kennen. Wij christenen hebben Jezus niet lief gekregen om al de grote antwoorden op de levensvragen aan. Nee. We hebben de Heer Jezus lief gekregen, lieve mensen, omdat wij vergeving hebben ontvangen. En dat ondanks al onze worsteling en al onze problemen en al onze strijd, de Heer Jezus altijd, altijd maar bereid is om ons vergeving te schenken. Keer op keer op keer. Om ons zijn vrede te geven. Ik weet het, dat is heel vaak een probleem. Het is niet altijd gemakkelijk om u te verootmoedigen voor de Heer. Het erkennen voor de Heer dat u weer een geval hebt. Niet gemakkelijk. Ik ken ook al wat meer ervaring. Soms is dat een hele worsteling om op dat punt te komen. Want het is zo moeilijk vaak om het jezelf te kunnen vergeven dat je weer al gefaald hebt. Maar weet je, er zijn sommige mensen die er zelfs door weerhouden worden om ooit vergeving in hun leven te kunnen ontvangen. Maar ze kunnen zichzelf maar niet vergeven wat er gebeurd is. Trots en hoogmoed kan goede mensen verhinderen om de vrede van innerlijke vergeving te kennen. Goede mensen, hè? Want het gaat er niet om of je goed bent of niet goed. Eigenlijk doet dat er helemaal niet toe. Dat is het hele punt. Jezus die schenkt enkel de nederigen genade. Maar de hoogmoedigen weerstaat hij. Er zijn heel veel goede mensen die Jezus vergeving nooit gaan kennen. Omdat ze te hoogmoedig zijn om tot Jezus te komen en in ootmoed vergeving te vragen. En dat vind ik eigenlijk zo jammer. Ik zeg dat hier niet met plezier. Want in tegenstelling tot ons, en daar wil ik mee eindigen, kost het de Heer Jezus helemaal geen moeite om u vergeving te schenken. Hij biedt blijmoedig aan iedere mens vergeving als een liefdesgeschenk aan. Hoeveel keer dat je moet terugkeren om opnieuw vergeving te ontvangen, weet je, dat maakt eigenlijk voor hem helemaal niks uit. Dat maakt voor hem helemaal niks uit. Dat kost hem geen enkele moeite. Weet je waarom? Omdat hij het probleem 2000 jaar geleden opgelost had. Toen had het hem alle moeite gekost. Toen had hij alles gegeven om je nu die vergeving te kunnen schenken. En als ik één ding vraag met heel mijn hart, wijs alsjeblieft de liefde niet af. Ontvang de liefdesgave vergeving. Dat je opnieuw die vrede van God in je hart mag kennen. Amen.